Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op donderdag 16 april is overleden Catharina Schot, geboren Den Dulk in de leeftijd van 82 jaar. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e en 9e vers. En wij doen dat hier staande. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En vers 9, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
lezing is deze morgen uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, vers 19 tot 31. Vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En wat er volgt uit het eerste vers van Psalm 73 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Dan lezen we nu Johannes 20 vanaf vers 19 tot het einde. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonde houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hen, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij ulieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen een gemeente van Psalm 139 en daarvan de versen 1, 2 en 14. 139 vers 1, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Vers 13. Zou ik hen niet haten in mijn hart, wier snode haat uw goedheid tart. Zou ik hen die uw weerstand bieden niet met verdrietige ogen zien. Nee, niet vers 13, vers 2. Ik vergis me. Vers 1, 2. Omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altijd nevens mij. En vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Vers 1, 2 en 14 van Psalm 139. tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20. En daarvan de versen 26 tot en met 29. Daar lezen we: na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, het gaat vanmorgen over een koppig en stug mens. Thomas. We noemen hem niet ongelovige Thomas, want dat was hij niet. Thomas zetten we niet aan de kant van de ongelovigen. Thomas was een oprechte discipel die de Heer Jezus lief had. Maar Thomas was een man die niet over één nacht ijs ging. Die wilde grond onder zijn voeten hebben. Is dat niet prijzenswaardig? Die nam alles maar zo niet aan. Hij had, en dat was zijn karakter, de aard van: ik moet het eerst zeker weten. In plaats van al die praatjes. Ik heb al zoveel teleurstelling meegemaakt en er wordt zoveel geredeneerd. En je ziet het aan de vrucht, het is allemaal niks. Thomas zegt: jullie kunnen praten wat je wilt, maar ik rust niet voordat ik grond onder mijn voeten heb. Dat was heel zijn leven, ook voor die tijd al. Die 3 jaar dat hij met de Heer Jezus omging. Zo zei de Heer Jezus in Johannes 14, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En de weg weet gij. In het huis van mijn vader. Maar toen zei Thomas: nee, Heere, dat zegt u nu wel. Maar ik wil meer weten. Ik weet de weg niet. Er komt niet voort uit zijn kritische geest zozeer. Maar uit zijn zware hart. Oh, die Thomas heeft toch zo'n honger naar de verzekerdheid. Naar bevestiging. En is dat dan niet goed? Thomas nam alles zomaar niet. Thomas was geen gemoedelijke man die met wat tranen en een beetje gevoel grote sprongen maakte in het geestelijke leven en tenslotte dus niets. Dus dat is zeer prijzenswaardig, maar de weg waarlangs de Heere ook Thomas brengt tot de verzekering van de genade en tot gemeenschap met Christus als zijn borg, die weg kon hij niet met afhankelijkheid gaan. Hij gooide hele brokken weg, terwijl hij straks snakt naar een kruimeltje. Thomas was eigenlijk met de Heer aan het twisten. Thomas had nooit genoeg. Thomas wilde meer hebben. Thomas was altijd met de Heer bezig. Hij was somber, hij was zwaarmoedig. En daarom was hij zo dikwijls vervelend. Thomas was een vervelende man. Weet u waarom? Omdat hij daarbij ook achterdochtig was. Hij vertrouwde me niet. Als er eens een opleving was onder de jongeren, en ze mochten eens vrolijk zijn, dat het woord van de Heer Jezus hen verkwikte en bemoedigde, nee, dan probeerde hij dat maar te drukken. Hij zei altijd: we zijn er nog niet. Hij had altijd zware voorgevoelens. En hij redeneerde: oh, wat zal ons toch boven het hoofd hangen? Een frisse, spontane levensopenbaring, nee. Nee, Thomas nam dat niet. Zeker die frisse levensuitingen, daarin kunnen Gods kinderen wel eens te ver gaan. Als we lang in de put hebben gezeten, in het donker, in de strijd. En de Heere laat zich eens een ogenblik uit in het hart. Dan zou men toch een sprong naar de hemel maken, is het niet? En dan breken de banden. En dan bent u toch zo kinderlijk verblijd. En u zegt wel: Heere, bent u me dan nog niet? Bent u me nou nog? Hebt u me al mijn ellende gezien en hebt u me nou nog niet verlaten? Dan zou u vanwege de blijdschap dwaze dingen doen. Dat is toch best te begrijpen. Maar Thomas drukte dat maar. En hij zei: nee, dat is allemaal niks. Hij wantrouwde dat geestelijke leven. En die liefde en die spontane uitingen. En als Petrus dan eens een keertje buiten over de schreef ging, ach, dan dacht Thomas: och, daar heb je hem ook. Wacht maar, straks gaat je mond wel dicht. En toen Petrus kostelijk met de belijdenis voor de dag kwam: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen dacht Thomas, dat heb jij niet beleefd. Zulke naturen zijn er nog. Zo is het met Thomas. Dat is echt een moedeloos schaap. En als hij dan daarbij die moedeloosheid ging voeden, dan werd hij weer hard en drukkend voor een ander. Altijd was er een druk in het gezelschap. Thomas heeft altijd gedacht dat het met de discipelen zou misgaan. En het was misgegaan. En toch, toen heeft hij zich met die andere discipelen maar opgesloten. En daar zitten ze zwijgend bij elkaar. En dan zegt Thomas, ik heb het toch altijd al gezegd, de discipelen weten het nou ook niet meer. En ze kunnen Thomas niet van antwoord dienen. Want ze zitten zelf ook in de banden. En ze buigen beschaamd het hoofd. En zegt Thomas, houden jullie nou maar vol en verwachten jullie soms toch wat? Blijven jullie maar bij elkaar. Maar dat was mis. Thomas onttrekt zich aan de gemeenschap. Thomas onttrekt zich aan de kerk. En dat gaat altijd verkeerd. Want als men zich aan de kerk onttrekt, dan komt men er tenslotte boven te staan. Dat is een teken van hoogmoed. Men zegt, ik ga mijn eigen gang. Want ik weet het beter. Ik heb het bij het rechte eind. En als straks 10 discipelen komen en enkele vrouwen en een paar Emmausgangers die eenparig zeggen, Jezus leeft. Hij zegt, Thomas, je moet mij niks wijs maken. Getuigenis van 10 discipelen, van zoveel vrouwen en van 2 Emmausgangers, van een stuk of 20 mensen, hij beschouwt het als waardeloos. Dat is trotsheid, als hoogmoed. Als een mens zich van de kerk losmaakt, dan moet u dat achteraf eens bekijken. Dan deugt er niets meer. Dan worden ze eigenwijs. Ze hebben de wijsheid in pacht en zij weten het alleen. En zo was het ook met Thomas. De een die in banden zit, die zoekt het gezelschap op. En een ander die in banden zit, gaat apart staan. Wat zou er beter zijn? Was ik toch liever bij die 2 Emmausgangers geweest. Die zaten ook in banden, maar die zochten elkaar op. Ze waren toch nog liever bij de discipelen gebleven. En bovendien, de Heer laat zich altijd vinden in de weg van zijn eigen instellingen. En als Thomas zich onttrekt, dan zal hij dat weten. Thomas is stug. Thomas is koppig. Hij heeft met alles afgerekend. Hij zal wel zien hoe het in de toekomst terechtkomt. En u weet hoe het gegaan is. Die Emmausgangers die zijn naar Jeruzalem teruggekeerd. En ze vinden daar het gezelschap van de discipelen. En ze zeggen, wij hebben de Heere geontmoet. Ja, zeggen de discipelen, wij ook. We weten het al. En toen konden ze het niet meer voor zichzelf houden. Ze hebben die eenzame, stugge Thomas opgezocht. Want genade maakt ons toch zo gemakkelijk voor een ander. Ik denk dat ze in het begin hebben gedacht, we hebben nooit anders dan druk en ellende van hem meegemaakt. Ze hebben de Heer ontmoet. En dan zeggen ze, Thomas, hij moet terugkomen. Dus ze gaan met een blijmoedig hart en met een guddende ziel naar Thomas. De blijdschap straalde zo van hun gezichten af. Thomas had het direct moeten geloven. Nee, ze kunnen Thomas niet aan zijn lot overlaten. Wat maakt genade toch makkelijk. Ze voelen zich niet meer beledigd. Maar ze hebben een overgebogen gemoed en een liefderijk hart. Ten opzichte van dat dwalende schaap. Maar Thomas, hij wenst het niet te aanvaarden. Het viel verkeerd. Hij had in die paar dagen van afzondering zich voorgenomen om nooit toe te geven. Och, je eigen wijsheid die erbij komt. Thomas buigt zomaar niet. Hij houdt het vast. Hij zegt, jullie kunnen praten wat je wilt. Maar ik heb te veel gezien in mijn leven. Ik heb 1 ding gezien. Ik heb gezien dat het aan het kruishout in de vervloekte en schandelijke dood geëindigd is. En dat was geen fantasie, dat was werkelijkheid. En Thomas zegt, dat heb ik meegemaakt. En verder heb ik niks meegemaakt en niets gezien. En dacht je dat die werkelijkheid door jullie denkbeelden veranderd is? Ik kan het met jullie bevinding niet doen. Ik heb Jezus aan het kruis gezien. En dat was voor mij realiteit. Dat was werkelijkheid. Thomas zegt, als ik in zijn handen iets zie, het teken der nagelen. En mijn vingers steken het teken der nagelen. En steek mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. Thomas zegt niet, ik geloof niet meer in Jezus. Dat was vreselijk geweest. Want dan had je hem los moeten laten. Thomas maakt nog een voorbehoud. Positief zegt hij, ik geloof nooit meer. En dan zegt hij er gauw achteraan, indien dit of dat niet gebeurt. is een ontzaglijke afgrond ontstaan. Een gapende kloof tussen hem en de Heere. Maar toch hangt er nog een draadje boven. De liefde spant een draadje boven de afgrond. Het leven dat uit God is, dat kan niet dood. Dat kan niet weg. Gods kinderen kunnen bestens de ruwe uitdrukking van de wereld gebruiken. Ik geloof niet. Ik wens ook niet meer te geloven. En Jezus heeft voor mij afgedaan. Maar van binnen is er iets dat schreeuwt er tegenin. Dat kan niet mee. Dat protesteert. Het kan zo diep weggezonken zijn. Het kan zo donker zijn. Maar van binnen ligt er een zucht. Dat ziet u bij Thomas. Hij snijdt de band met Jezus niet door. Dat kan niet. Dat kan men wel eens zeggen. Maar het hart breekt eronder. Thomas werkt over zijn gemoed heen. Dat is waar. Maar hij heeft het er zo benauwd onder. Thomas is bezig om zelfmoord te plegen door toe te geven. Aan die stugheid, aan die goddeloze zucht om de Heere de wet voor te schrijven. En toch moeten we het zo zien dat er een worsteling in zijn ziel ligt. Al doet hij uitwendig nog zo bruut, toch gaat zijn hart er stuk onder. Maar, hoewel hij het niet toegeeft, zijn hart schreeuwt eronder. Ik geloof niet meer, tenzij, dan wil ik mijn vingers steken in zijn zijde. Dan wil ik de tekenen van de nagelen zien. Daar hebt u Thomas. Zo gooi je Thomas niet weg. Nee, ik wilde dat er nog velen zo waren, wat dat betreft. Het was toch een echte discipel, nietwaar? Hij ging er wel te ver in. Maar ja, waar ging een man als Petrus niet te ver in? Dan hebt u die twee donderzonen, Johannes en Jacobus. Het zat allemaal van die vreemde dingen. De een had dit, de ander had dat. Hebt u er ooit een gezien die de middenweg bewandelde? Nee, ze slaan door naar het ene uiterste of naar het andere uiterste. De een heeft deze karaktereigenschap en de ander is daarin vervelend. De derde is zo dat je zegt, ik mag hem niet. Ja, en de Heere kiest zijn 12 apostelen uit die mensen. Ook zijn Thomas. Het is dus afgelopen. De discipelen gaan moedeloos terug. En ze zeggen, er is met hem niet te praten. Er zijn kinderen Gods, dat schrijft Comrie ergens. Die zitten zo in de banden, daar is elk woord aan verspild. Dan moet je ophouden, zegt Comrie. Dan moet je ze maar in de binnenkamer meenemen. Want dan kun je er beter voor bidden. Praten helpt niet. Overtuigen gaat ook niet. Dan moet God ze van verlossen. En dan gaan de discipelen, enerzijds bedroefd om Thomas, anderzijds verblijd, omdat ze de Heere hebben gezien. En ze gaan weer naar de zaal, waar ze de laatste tijd gedurig samen waren. Daar zullen ze ook Thomas in hun verzuchtingen aan de Heere hebben opgedragen. En dat duurt zo'n paar dagen tot het weer zondagavond is. Plotseling staat Thomas weer voor de deur. De discipelen gaan heel voorzichtig met hem om. Ze willen hem geen klappen geven. Dan zouden ze alles kapot maken. De discipelen zijn zelf ook te deemoedig om Thomas te berispen. Want ze hebben de Heere in hun hart. En ze zijn veel te blij dat hij er is. En ze laten het merken ook. Thomas was beginnen te buigen. Hij kon het niet volhouden. Thomas moest in de rechte weg teruggebracht worden om de Heere te vinden. En Thomas zei, eerst moet dit en eerst moet dat. Nee, Thomas, u moet eerst wat. U bent uit de weg. U moet naar de rechte weg terugkeren. U moet zich begeven in de rechte weg der middelen en in de instellingen van de Heere. U hebt zich aan het gezelschap onttrokken en u moet terug. Dat valt niet mee, want dan moet je kleur bekennen. En zeggen dat je mis bent geweest. Dat kan Thomas niet. En dat doet hij ook niet. Maar dat hoeft ook niet, want dat blijkt toch uit zijn gedrag. Als iemand u wat misdaan heeft en u stond in uw recht, en u kunt dan de ander merken dat hij er spijt van heeft. Dan zijn er mensen die zeggen, nou eerst zeggen dat u mis was en eerst excuus aanbieden. Dat is niet nodig. Dat ziet u wel. Dat ziet u aan de manier waarop ze weer contact zoeken. Het is alleen maar hoogmoed van onze kant om te zeggen, nou zult u eerst bekennen dat u mis was. Dat is ook geen liefde. Dat doen de discipelen niet. Ze nemen Thomas weer in hun midden. Thomas begint te buigen. Zijn gezicht is anders dan een paar dagen geleden. Toen was het hard. Maar nu is het bedroefd. En Thomas voegt zich weer bij de discipelen en zal langs die rechte weg de Heere vinden. Niet voor die tijd. De Heer Jezus gaat Thomas niet in zijn eenzaamheid opzoeken. Er zijn mensen in onze dagen die zijn helemaal uit de weg. Maar ze hebben het altijd zo goed. En ze worden altijd verkwikt. En ze genieten zo. Ze krijgen zoveel beloften en waarheden. Dat moet u maar niet geloven, want dat kan niet. Dacht u dat de Heer zich zo laat gebruiken? God is recht. In al zijn weg en werk en zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk, maar wel in de rechte weg. De Heer heeft dat stugge hart van Thomas gebroken en gebogen en kan hij het niet meer houden. De honger die hij weggedrukt had en de liefde en de begeerte die komen in zijn hart naar boven. Hij kan ook de discipelen niet meer missen. Hij voelt zich schuldig. Maar hij wil het niet bekennen. Hij is gezakt, maar hij geeft het niet toe. De discipelen zijn blij dat hij er weer is. Maar als ze zo samen zijn, dan komt plotseling de Heer binnen. De deuren zijn gesloten. Zouden de discipelen de deuren gesloten hebben uit angst voor de Joden, zoals de eerste keer? Of zou dit een andere oorzaak gehad hebben? Waarom zijn ze nu hun opgestane? Waarom, nu ze hun opgestane heren hebben ontmoet, zijn die deuren weer zo angstvallig gesloten? Ik geloof niet uit angst, uit vrees voor de Joden. Want waar de opgestane heren zich in ons hart verheerlijkt, daar is geen angst meer. Ik denk dat ze graag alleen waren, dat ze geen inmenging dulden. Ze wilden bij elkaar zijn over te spreken van de dingen van God en van zijn dienst en over het wonder van de verrijzenis. En daarbij wensen ze niet gestoord te worden. Daarom waren de deuren dicht. Jezus staat plotseling in hun midden. En nou blijkt dat Thomas niks bijzonders is. Thomas had gedacht dat hij meer was dan anderen door zijn eisen te stellen. Maar Thomas is niets bijzonders. Hij is geen voorkeursapostel. De Heer zegt tegen de discipelen, vrede zij u lieden. Daar zit Thomas bij. Maar de Heer bemoeit zich niet met Thomas, met zijn hoge hart. Met zijn trotse gemoed, met zijn eisen stellen. De Heer gaat hem even voorbij. Vrede zij u lieden. Thomas ziet de Heer. Hij begint te schrikken. En denkt, ja, wel voor u lieden. Maar voor mij is het oordeel. En voor mij het gericht. Want al wat openbaar maakt, is licht. Als dat licht gaat schijnen, dan denk erom dat er dan wat voor de dag komt. Dan komt zijn hele leven van de laatste weken in het licht te staan. Zijn harde woorden en de eisen die hij de Heere stelt. En dat hij de Heere de wet voorschreef. En ik zal nooit geloven. En eerst moet dit en eerst moet dat. Zijn trotse hart komt in het licht te staan. Thomas had wel onder de grond willen kruipen van schaamte. Hij buigt zijn rug om de slag te ontvangen. Thomas gaat zijn schuld inleven. Wij willen altijd genade over de schuld heen. Dat doet Jezus nooit. We zien het met de Emmausgangers. De schuld van het ongeloof. De staat van hun ongeloof. Een verloren bestaan inleven. Toen opende hij hun de schriften. En nou hier met Thomas. Schuld? Thomas begint te buigen. Ik herken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Zou het toch kunnen? Vrede zij u lieden. Maar voor mij niet meer. Ik heb me uw toorn en uw gramschap waardig gemaakt. Thomas had al willen vluchten, maar hij kon niet. Want uw hand is altoos nevens mij. En anderzijds is het in het hart van Thomas. Ja, hoe zal dat liggen? In dat buigen onder God en in dat aanvaarden van het vonnis ligt niet zozeer de angst van de hel en de benauwdheid voor de straf. Nee, als het eenmaal zover is, als Thomas hier zijn vonnis mag aanvaarden en als hij mag zeggen, ik heb het verdiend, ik ben uw gramschap dubbelwaardig, oh, dan ligt het zo gemakkelijk. Dan mag de Heer met hem doen wat hij wil. Hij verwacht dat Jezus nu, nadat hij verdiend heeft, de band zal doorsnijden. En dan keert de Heer zich inderdaad tot Thomas. En hij zegt tot hem, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. De Heere laat merken dat hij de gedachten en de overleggingen van het hart van Thomas heeft gelezen. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En daar staat Thomas in het volle licht. En de Heere zegt, leg nou eens uw vinger in mijn zijde. En steek nu uw handen eens in mijn zijde, Thomas. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat zien we dan gebeuren? Staat niet in Gods woord beschreven. Maar zouden we dat niet eerbiedig uit ons eigen zielenleven mogen aanvullen? Ziet u Thomas opstaan? En ziet u Thomas naar de Heere gaan? En ziet u Thomas zijn voornemen volvoeren? Nee, dat niet. Dat had u niet gedaan. Dat had ik ook niet gedaan. Wat had u dan wel gedaan? Datzelfde wat Thomas ook gedaan heeft. Zijn knieën gebogen. Het was niet meer nodig om te tasten, dat hoefde niet meer. Thomas kreeg het naar zichzelf terug. De Heer Jezus zegt, geloof Thomas. En wees niet ongelovig. Daardoor wordt de kracht van het ongeloof met de daad gebroken. Zijn ogen worden ontsloten voor de weergaloze schoonheid en heerlijkheid. De borgtochtelijke roodheid en blankheid van zijn middelaar. Daar valt een wegschenking van zijn zijde. Wat handelt hij toch zachtjes met zo een als Thomas? Hoewel, denk erom dat de zonden door Gods volk openbaar bedreven, ook openbaar bestraft moeten worden. Thomas heeft openlijk tegen de discipelen gezegd, en ik zal dit en ik zal dat. Nou komt de Heer er openbaar op terug. Hij zegt, kom dan nu maar hier en leg uw hand maar in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Dan hebt u dezelfde bestraffing weer, dezelfde tuchtoefening van hem als profeet, van hem als koning, maar ook zijn priesterschap, dat er verzoening over doet. We kunnen de ongestalte van de kerk wel eens beschouwen voor kenmerken van genade. Dan zult u daar voorzichtig mee zijn. We kunnen het wel eens opnemen voor het ongeloof, en voor de vertwijfeling, en voor moedeloosheid. Vooral die ongestalte kunnen we het wel eens opnemen. En dan kunnen we als kenmerken van een nieuw leven bestempelen. Er zijn mensen die het altijd daarin zoeken. Die de geloofsblijmoedigheid, het gebruik maken van de Heere Jezus en die geestelijke opgewektheid maar wantrouwen. Net als Thomas. Als iemand maar hard klagen, hard zuchten kan, dan zetten ze daar het stempel op. Van echtheid. Dat vinden ze kostelijk. Maar dat is het niet. Het leven ligt niet in de dood, maar in het leven. En hier wordt Thomas openlijk bestraft om zijn ongestalte. De Heere neemt het niet voor hem op. Hij gaat niet de handen opleggen op die ongestalte, maar hij bestraft hem. Hij wijst hem de weg. Zij niet ongelovig, maar gelovig. En dan in één ogenblik is Thomas geheel gebroken. En dan valt hij aan zijn voeten, mijn Heere en mijn God. De ongestalte waar u ook mee zit, als u een ander leven kent, daar moet u maar niet te veel over nadenken, maar niet te veel goeds van spreken. En niet net doen alsof dat de echte weg is. Over de ongestalte moet u verootmoedigd zijn. En als dat ook eens gebeurt in uw leven, dan ziet u pas hoe erg die ongestalten zijn. We zouden kunnen redeneren, Thomas had nou eenmaal die natuur. Petrus was nou eenmaal zo. Johannes was nou eenmaal een beschouwende en een mystieke geest. Ik ben ook zo iemand. Daar kan ik toch niks aan doen? Oh nee. Kunt u daar niets aan doen dat u zo bent? Heeft God ons zo gemaakt dan? We trekken ons zo gauw en gemakkelijk terug achter onze natuur. En we zeggen, ik ben nou eenmaal zo en daar moet men maar rekening mee houden. Ik kan mezelf niet veranderen, ik heb mezelf niet gemaakt. Dus dan moet men dat maar als een soort vergoelijking aanvaarden. U hebt dit en een ander heeft dat. Laat mij maar zo zijn. Dan nemen we het op voor de ongestalten. We zouden het gaan opnemen voor Thomas, maar dat mag niet. De Heer Jezus bestraft hem. Als we over onze ongestalten, over onze zwaarmoedigheid spreken, die we dikwijls uitleggen voor Gods vrezen, dan kunnen we soms zo somber zijn en deftig doen. En doen of het Gods zaligheid is. Maar dat is het niet. Als u nog nooit getwijfeld hebt, dan hebt u ook nog nooit geloofd. Het geloof is een volmaakte planting van de Heilige Geest. En in het geloof is geen twijfel. Maar de gelovige, de persoon in wie dat geloof gewerkt is, die is aan zoveel strijd en vertwijfeling onderhevig. Die kan dat geloof maar niet gebruiken wanneer het hem past. Maar als het geloof zelf een klein beetje doorbreekt, dan is er geen twijfel. Als ze geloven, dan geloven ze goed. Dan geloven ze alles. Dan geloven ze dat God goed is. En dan geloven ze dat de Heer zijn werk begonnen is. En dan geloven ze dat ze er ook eentje van zijn. En dat ze de eeuwige heerlijkheid tegemoet gaan. Maar daarna komen de twijfel en het wantrouwen weer binnen. En dan zegt de duivel, net als bij Thomas, wat voor grond hebt u daarvoor? Wat voor reden hebt u daarvoor? Als ze aan het ongeloof toegeven en ze gaan de twijfel voeden, wat kunnen ze dan in ontzaglijke schuddingen en vertwijfeling geraken? De Heer Jezus zegt, zijt gelovig. Dat wil zeggen, Thomas, u had uw geloof meer moeten oefenen. En wat zei de Heer Jezus tegen de Emmausgangers? O onverstandigen, het geloof zit in het verstand, niet waar. We moeten ons geloof middelijkerwijs oefenen. En dat is wat wij de genade in ons eigen, hart moeten opwekken. En dat we het geloof, het zaligmakende geloof, moeten leren oefenen. Ja, is dat dan geen vrucht van de bediening des geestes? Zeker. Maar wij gebruiken dat zo vaak en zo gretig om de middelen te verwaarlozen. Omdat ons vlees zo traag is om ons te oefenen in de dingen van Gods koninkrijk. Thomas, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Hoe oefent u dat geloof? Dat oefent u door het onderzoek van het woord van God. Dan is het ook genoeg voor Thomas. Hij buigt aan de voeten van de Heere. En dan maakt Thomas, die altijd achteraan kwam en die het nooit geloven kon of wilde aannemen, ineens een sprong, zodat hij de andere discipelen ver vooruit is. Dat is moedgevend. Wonderlijk en soeverein is het verheerlijken van Gods genade. Dat heeft er nog nooit een gezegd, mijn Heere en mijn God. Petrus deed de goede belijdenis. Hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Thomas gaat verder, veel verder. En hij zegt, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Gij zijt de Heere, niet alleen mijn Heere. Gij mijn Heere en gij zijt mijn God. Mijn Heere, dat wijst op zijn koningschap, de Heere van hemel en aarde. Maar ook de eigenaar van zijn duur gekochte kerk. Het koningschap van Christus rust in zijn bloed. Het ganse middelaarslijden en sterven van Christus. Zijn ganse verdienste gaat open voor Thomas. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Thomas mag het zien. En hij belijdt hem als mijn Heere. Dat herhaalde mijn en die volle toe-eigening. Mijn Heere en mijn God. Dat is toch geen vermetelheid? Je moet eens denken. Hoe kan een mens, u en ik, een mensenkind, verloren in Adam, beslag leggen voor zichzelf op die hoogwaardige heerlijkheid en majesteit in de hemel? Is dat dan niet het wonder van alle wonderen? Is dat niet het onbegrijpelijkste? Hoe nietig stof en as zeggen kan en zeggen mag op rechtsgronden, mijn God, dat is de zaligheid. Thomas mag het zeggen. En niet zomaar in een gemoedelijke opleving, maar op rechtsgronden. Mijn Heere en mijn God. We zouden zeggen, wie mij gezien heeft, Thomas, die heeft de Vader gezien. Zo was het ook in het gesprek met Filippus. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. We gaan eerst zingen uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. En wat er volgt, het zesde vers van Psalm 56. Heere en mijn God. In het woordje mijn Heere roept hij zijn Heere uit als koning over zijn hart. En zegt hij, Heere, vanaf heden verloochen ik mijn koninkrijk. Ik verloochen mijn eigen wijsheid. Ik verloochen mijn gerechtigheid. Ik verloochen mijn wil, mijn zin, mijn lust. Ik wens vanaf heden alles te geven in uw gezegende, in uw almachtige en in uw getrouwe handen. Mijn lot, mijn leven, mijn lichaam, mijn ziel. Gij zijt mijn Heere. Dat houdt wat in. Zijn er hier of thuis die ook die keuze hebben gedaan? De keuze. Misschien kwamen ze niet verder. Maar dat geeft niet, dat komt wel een keer verder. Hebt u wel eens ooit hartelijk gezegd, mijn Heere? Hebt u zich wel eens hartelijk in de begeerte willen overdragen aan hem? Om te zeggen, Heere, wees gij toch koning over mij. Zijn er hier of thuis onder onze jonge mensen die zeggen, Heere, wat zou ik dat graag willen? Wat zou ik dan een gelukkige jongen of gelukkig meisje zijn? Als ik met al die ellende van mijn leven en met alles wat ik meemaak bij u mag komen. Ik weet wel dat jullie wel eens behoefte hebben aan iemand die je leidt. Iemand die je helpt. Iemand die je draagt. Er is zo'n mooi vers. Heer, vat gij mijn handen beide. Het is zo kinderlijk eenvoudig. Het leven groeit ons boven het hoofd. We hebben wel het behoefte aan een sterke held. Aan een ruggensteun. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. We moeten het leven door met alles wat er nog komt. Oh, men zou van droefenis verkwijnen en je zou innerlijk breken. Een mens die op zichzelf staat, die zichzelf door het leven moet slaan, die is ongelukkig. Ik moet u waarschuwen, als u onbekeerd de toekomst tegemoet gaat, dan zult u omkomen. De uren der verzoeking komt over de gehele wereld. We zullen nog genoeg meemaken en u redt het niet, want u bent er niet sterk genoeg voor. U bent niet opgewassen tegen de omstandigheden. God gaat de wereld en de mensheid slaan. Daar komt u niet doorheen. Die garantie geef ik u. En daarom, u hebt een andere garantie nodig. Die kunt u krijgen. Neem de toevlucht tot deze gezegende koning. Laat hij uw lot in handen nemen. Laat hij voor u zorgen. Laat hij u troosten als u het niet meer dragen kunt. Laat hij als u struikelt u versterken. Laat hij uw handen nemen. Hij leidt u in het spoor der gerechtigheid. Om zijns naams wil. Die vriend die er altijd is als we hem nodig hebben. Die altijd tot uw hulp gereed staat. Als we het niet meer dragen kunnen. Als de omstandigheden te veel worden. Als het verdriet te groot wordt. Als we zouden wegkwijnen van moedeloosheid. Weet u wat u dan moet doen? Als u niet meer weet hoe het moet. Als u onder de druk loopt te verkwijnen. Weet u wat u dan moet doen? Ga dan heel eenvoudig op uw knieën. Het gebed is een heerlijk instrument. Dat de Heere gegeven heeft aan mensen die het zelf niet meer kunnen. Die geen raad meer weten. Die in allerlei omstandigheden die gesloten deur tegenkomen. De gesloten deur als een moeder bidt voor haar lieveling, voor het behoud daarvan. Als een vader bidt voor de verloren zoon. Als er een ander is die niet tegen het leven is opgewassen. Gesloten deuren, zo benauwd. Maar Jezus komt binnen en hij zegt, vrede zij uw lieden. En plotseling wordt alles anders. Dan wordt alles goed. En dan gelooft u dat hij regeert. Die gezegende middelaarshand. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Thomas, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Thomas moet straks het evangelie gaan prediken. Stelt u zich voor dat Thomas dat evangelie gaat prediken op die wijze. Wij hebben de Heere gezien. Ja, maar de Heere gaat weg. Dat kan niet meer. Hij kan toch de mensen zijn hoorders niet uitlokken. Kom Jezus zien. Dus dan moet het anders. Thomas, dat gaat straks niet. Zalig zijn ze vanaf heden. Dat is trouwens de laatste zaligspreking van het Nieuwe Testament. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat kan. Als u uzelf overdraagt door het geloof. Ook al ziet u niets. dan weten we het niet meer. Draag u zelf in het geloof over aan hem. Roep een onbekende Jezus maar aan. Wat we met onze ogen zien, dat is niet zo vertroostend, menigmaal, juist niet. Wat we met onze handen tasten, dat is niet zo verheffend. Dat is juist alles mis, allemaal tekort. Een eeuwigdurende teleurstelling, ons hele leven. Zalig die niet zien, en toch geloven. Dan leggen we alles maar in de handen van hem, die van de Vader gegeven is tot hulp van zijn kerk. En dat geeft toch zo'n gemak. Als u die keuze doet, moet u ook één ding leren. U zult er nooit spijt van krijgen. Maar dan zal hij ook koning over u zijn. En als hij dan een kruis op u legt, wees er dan dankbaar voor. Als hij het nodig vindt dat u lijdt, dat u pijn en verdriet hebt in dit leven. En dat u het liefst moet gaan missen. En de begeerlijkheid van uw ogen wordt weggenomen. Als hij dat dan wil. Als de koning dat goed dunkt, laat hij dan koning zijn. U zult er geen spijt van hebben. Want zijn koningschap is een koningschap van vrede. En naarmate de Heer zijn volk meer losweekt van het zienlijke, het zinnelijke en het stoffelijke, krijgt hij meer en meer een heldere gestalte voor hun hart. Naarmate ze meer de toevlucht tot hem nemen, worden ze meer en meer gewaar wat ze aan hem hebben. En wordt hij dagelijks het vertrouwen van hun zielen. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Zalig die niet zien en toch geloven. Zijn er vanmorgen die op dit ogenblik die keuze vernieuwen en zeggen, ja Heere, dat wil ik nog wel een keer doen. En als de Heere dan zegt, neemt u dan alles wat eraan verbonden is? Dan zijn er ogenblikken dat ze onvoorwaardelijk zeggen, ja Heere, alles. Al moet ik alles verliezen. Als ik u overhoud, heb ik alles. Zijn er in wier hart die keuze ligt? Neem het mee naar huis. Ga die keuze vernieuwen. En ga een contract aan. Straks, net als Boston deed. Die schreef letterlijk met pen en inkt, heden op de zoveelste heb ik een contract met mijn Heere gemaakt. Heere, u weet het. En voor zover er nog bedekte heimelijke dingen liggen, neem ze er maar uit. En voor zover ik mezelf waarneem, Heere, ben ik eerlijk. En zo bedoel ik het, en zo meen ik het. Heere, als het, al het zondige mocht u er maar uitwassen. Ik kies u voor mijn God, voor de tijd en voor de eeuwigheid. En ik ben alle zonden vijand. En ik roep uw onbepaalde heerschappij uit over mijn hart. Tot in de diepste schuilhoeken, Heere. Heden de zoveelste heb ik, Boston, dit verbond met mijn Heere gemaakt. Doe het ook eens. Ik heb er geen spijt van. Mocht deze verrezen koning in ons leven heersen. En wij onderdanen van hem worden door hartvernieuwende genade. Het is toch zo'n goede keus. Het gaat altijd tegen vlees en bloed in. Maar dat deert niet. Want vlees en bloed moeten sterven. Opdat het geestelijke leven groeien en bloeien. Nou, de Heere bemoedigen en versterken hetgeen hij heeft gewerkt. En hij gaat voor uw aangezicht heen. En onbekeerde wacht niet te lang. Want het kan spoedig te laat zijn. Doe het heden. Stel het niet uit. Jonge mensen, wat kun je beter doen? Dan je rug buigen onder het zachte juk van koning Jezus. Dat is het beste wat er is. Waar zit je mee? Met allerlei beslommeringen en wederwaardigheden ben je in de maalstroom meegevoerd. En kun je er niet uit loskomen. Daar is hij koning voor. Hij breekt door de deuren heen. Hij zegt vrede, zei uw lieden. En dan behandelt hij Petrus. En dan behandelt hij de Emmausgangers. En dan behandelt hij de vrouwen. En dan gaat hij Thomas genezen. Hij heeft toch zo'n ruim liefdehart voor alle ongelukkigen. En gebrekkigen en toppers en bekommerden. Voor alle die het niet meer houden kunnen. Vlucht toch tot hem, vraag of hij door zijn woord en geest u leiden wil op de smalle weg, die de verstandige eeuwig naar boven leidt. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, en zet uw goedheid en uw trouwe zorg, als ook vanmorgen zo uw woord weer mocht klinken, als we mochten luisteren naar wat u tot ons, tot de gemeente wilde zeggen. Heere, wees u de naprediker. Geef dat we oprecht die keuze mogen doen waarop is aangedrongen. De keuze die Thomas ook gedaan heeft. Mijn Heere, mijn God. Een keuze zoals Boston dat deed en het bevestigde. Op papier met zijn handtekening eronder. Wil het ons maar leren, Heere. Om oprecht met een eerlijk hart u onze schuld, onze zonde te belijden. Maar die ook af te zweren. En voor u verder te leven. En als we er niets van terecht brengen, dan bidden we om uw geest. En om uw waarheid. Dat die ons mag leiden. Want u bent een God die de uwen voor uw rekening wilt nemen. Heb hartelijk dank voor wat u schonk. Heer, u weet op het volmaakst wat we nodig hebben. Wilt u wegnemen wat niet goed was? En zegen het uwe. Uw woord waar het geklonken heeft. Pas het toe in ons aller hart. We bidden u voor onze broeder die vanmiddag de dienst hoopt te leiden. Geeft u hem alles wat hij nodig heeft. Heer, mag het woord zijn kracht doen. Wilt u het daar brengen waar wij het niet kunnen brengen? We bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang, gemeentes, van Psalm 68 en daarvan het derde vers. Het derde vers van Psalm 68 springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft. Die streng haar onderdrukkers straft en voor zijn wraak doet vrezen. En wat er volgt, het derde vers van Psalm 68. met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.